1-800-Flowers.com is more than your birthday, anniversary, or just because gift-giving destination. We put our hearts into everything we do to help you celebrate all life's special occasions with friends and family. From our farmers and bakers, florists and makers, everything from 1-800-Flowers is made with love every step of the way, because we know that nothing is more important than delivering a smile. To learn more, visit 1-800-Flowers.com/ACAST. That's 1-800-Flowers.com/ACAST.
With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
Tony.
Gijsje.
Kereltje.
Ja, mannetje.
Veentje.
Wat heb je nog, weet je...
Wat zie je daar? Ja, stralend uit.
Stralend?
Ja, je hebt kleur in je gezicht.
Oh, we moeten nog een fotootje maken, Gijs.
Ja. Goed dat je het even zegt.
Nou ja, maar over stralend uitgezien. Want ik zat gisteren, ik kon niks vinden wat ik wilde zien op tv. En toen zapte ik in mezelf.
Ja,
uitzending van Pointer. En ik zag er echt totaal niet stralend uit.
Nee?
Ik vermoed...
Je zag een uitgebluste oude man,
nou ja,
je?
Ik vermoed dat het misschien was na een avondje dat ik weer eens uit eten en drinken was geweest.
Met Barend zeker.
Met Barend. Ja. Ik had vlassig haar. Ik moet ook cameraman Harry hier even op aanspreken. Want ik kan die kale plek wel omarmen. Maar hij hoeft hem ook niet zo pontificaal...
Precies, Harry. Ja. Kom op. Ja, zo het is ook geen martelgang.
Zo pontificaal in beeld te brengen. En ik had soort lodderige oogjes.
Oh ja.
Ik had notabene, Gijs, ik weet niet of ik dat vaak heb, maar ik had echt zo'n kokkert van een rode neus. En mijn baard was echt heel...
Klambassie.
Met een baard. Ja, mijn baard was echt heel erg lang en
vlas. Vaderachtig. Ja.
Dus goed, dan zit Nathalie naast me op de bank. Die volgt dan op zich de inhoud er niet van. Maar elke keer als er dan zo'n shot komt, dan begint ze te gieren van het lachen.
Leuk.
Ja, en ik ook alleen maar van, oh, wat is dit nou? Ik moet toch eigenlijk gewoon alleen maar podcast maken waarbij ik niet te zien ben.
Jezus. Ja. Wat een cold open, zeg.
Ja,
dit is een heel verhaal.
Dit hoort eigenlijk niet bij de cold open.
Ik denk dat ik nog dieper in het Twitter-moeras ga zakken dan waar ik toch al in zat, tot mijn spijt.
En ik heb misschien een licht wappie-achtig betoogje.
Ja, en we kunnen het niet laten om het over Joris Luijendijk te hebben.
We willen het wel laten, maar het kan niet.
Het kan niet.
De grachtgordel zit ons in het bloed.
De linkse kerk heeft ons opgevoed.
Naar het Barlees gymnasium.
Samen zo sterk als titanium.
Jij werd wereldverbeteraar.
En jij podcast een woordwinnaar.
Dit is de stem van de elite.
Voor lekker links, lekker rijk in je witte wijk van te genieten. Teun en Gijs.
Teun en Gijs.
Gijs en Teun.
Gijs en Teun.
Teun en Gijs.
Nou, Teun, daar zitten we dan weer.
Nou, Gijs, in Hotel V, in de Vizostraat. Ja.
Ja, ik ging net... Ik neem dit altijd maar op met een recorder.
Ja, waarmee anders?
Ja. En je zou het nog rechtstreeks op je laptop op kunnen nemen.
Ja,
maar het is ook een recorder. En op een gegeven moment is dan...
Dan vraag ik me toch af of er dan niet een recorder in die laptop zit die het dan opneemt.
Ja, dat is bijna een filosofische kwestie waar je dan in terechtkomt.
Ja, hoe noemden we dat ook alweer, Gijs?
Kip of het
of een filosofische kwestie.
Oh, mindfuck.
Ja.
Mindfuck of een filosofische kwestie.
Ja.
Ja, want kijk, in feite is het natuurlijk ook gewoon een klein computertje, deze recorder waar je het opneemt. In ieder geval is die SD... Op een gegeven moment zit een SD-kaart in waar het allemaal opkomt.
Ja.
Die is dan op een gegeven moment vol. Dus
Ene en nullen.
Dus die ging daarnet legen. Maar dan luister ik steeds even wat ik ga wissen.
Ja.
Omdat ik toch dat bang ben dat ik een soort belangrijk interview wat nog uitgezonden moet worden... online gezet moet worden, in het geval van de podcast, wis.
Heb je daar heel even tussendoor, maar heb je daar wel... Wat is je ergste ervaring daarmee, of een erge ervaring daarmee? Of heb
nou,
je
dan... de klassieke erge ervaring is toen wij samen Jan Kruijs gingen interviewen.
Ja.
Ergens diep in het Drentse bos.
Ja.
En toen was ons eerste interview samen, denk ik.
Naast Westerbork. Ja.
En Jan Kruijs was heel Jan Kruijs-achtig, tekenaar van Jans en de Kinderen... Lang over zichzelf gepraat en over de schilderijen die hij ook maakt. Dus het heus niet alleen maar striptekenen, maar ook...
Maar heus echte kunst.
De impressionistische portretten die hij ook schilderde van Simon Carmichelt en Koval van Dijk.
Dat ik dit allemaal nog weet.
Ja, ik weet, want je hebt van die platen van Tony van Verre ontmoet.
Ja.
die zie je ook nog als je nu in de 1-euro bak gaat rijden. Dan zie je die vaak nog staan. En dat zijn dus LP's met compilaties van de interviews die Tony van Verre dan...
Oh,
met
ik wil een keer een middag in de 1-euro bak gaan graaien.
Oh, dat kan anytime.
Dat lijkt me heerlijk. Ja. Waar doe je dat dan?
Ja, er zijn heel veel platenwinkeltjes. Die hebben vaak buiten hebben ze een 1-euro bak staan met platen die eigenlijk niemand wil hebben.
Want ik heb in Limburg heb ik een platenspeler en dat vind ik heel geschikt voor de 1-euro bak.
Maar laat me heel gezegd om een keer samen met jou gewoon in de 1-euro bak te gaan grabbelen.
Ja, maar dit
of sowieso een soort basiscollectie voor Limburg te gaan samenstellen.
Ja.
Anyway, maar dan kom je best vaak nog zo'n plaats tegen van Tony van Verre ontmoet Ko van Dijk of Tony van Verre ontmoet Simon Carmichelt.
Ja.
Met een soort impressionistisch portret op de voorkant. En die zijn van Jan Kruis.
Nee.
Ja.
Oké.
Okay. Dus hij had daar, volgens mij die van Simon Carmichelt, had hij daar groot nog op zijn ezel staan.
Dus hij werd echt wel serieus genomen.
Heel serieus. Heel serieus. We denken dat het gewoon een striptekenaar is, maar hij werd eigenlijk een serieus kunstenaar.
Graphic novels.
Ja, over Jan Jans en de kinderen. Dat is toch heerlijk om dat weer te lezen,
ja,
hè?
Ja,
als je dat toevallig
hebt. Ik had een hekel aan die kat. Dat vond ik altijd zo vervelend. Je weet wel, kater.
Ja, de grote rode kater. Ja, als hij dan zo'n lange monoloog had.
Maar het grappige is dat volgens mij allerlei thema's die nu ook spelen over politieke correctheid en wokeness, daar was Jan Kruis was er al heel vroeg mee bezig.
Ja. En hij was wel een beetje van de oude stempel.
Ja, dat wel.
Anyway, wij waren bij Jan Kruis, onze eerste interview, om hem te interviewen over vrouwen. We maakten toen een eenmalige uitzending over vrouwen.
Ja.
Gedurfd.
Ja.
En alles opgenomen. Volgens mij was ik toen nog zo onmiddellijk om niet een koptelefoon in mijn hoofd te zetten tijdens het interview. Tijdens het hele interview bleek de batterij op geweest te zijn of zo. Of bijna
het was niet
op
de 20 dB debakel.
Volgens mij was dit
de 20
dB. Was dit de 20 dB debakel?
Ja, volgens mij was het de 20 dB debakel. Dus daar
je hebt één knopje op de Sony Pro Walkman dat je ineens heel zachtjes opneemt.
Zoals je mensen in een concertzaal moet interviewen of zo.
Ja.
En dat valt dan niet meer, als je dat gaat opkrikken, dan komt alleen
repareren.
Maar een bak ruis.
Ja. Niet meer te repareren. Dus toen moesten wij weer helemaal terug naar Westerbork. Een paar dagen later. Toen dachten we, we doen het gewoon kort. We vragen hem gewoon naar de leuke stukjes die we nog wisten. Gaan we gewoon daar direct naar vragen. Een half uurtje staat het erop. Toen ging hij op elke vraag die we stelden hem sturen naar het leuke antwoord.
Ja.
Ging hij het diametraal tegenovergestelde zitten beweren.
Ja, maar waarvan wij helemaal van slag raakten.
Ja, nou, een beetje dat je denkt van, Jan, sta voor je punt.
Maar deed hij het expres om te
was
pesten?
Een beetje, nee, ik denk dat hij gewoon vergeten was. En hij was wel een beetje geïrriteerd.
Ja,
en beetje bokkig dat hij weer een avond met die twee.
En eigenlijk inmiddels weet ik wel, mocht dit gebeuren, eigenlijk gewoon proberen gewoon een volstrekt nieuw interview te doen. Want dat heeft helemaal geen zin om te vragen naar
precies,
de leuke.
Valt niet te herhalen.
Nee. Maar goed, dat was eigenlijk helemaal jouw verhaal niet. Je zei dus
Mijn verhaal was dus dat ik dus die recorder dan leeg. Dus dan, en dan luister ik steeds eventjes naar van wat namen we toen op. En ik hoor mezelf de hele tijd zeggen, oh Teuntje, wat zitten we hier lekker.
Ja.
Dus ik heb net iets van 20 keer achter elkaar gehoord. Oh Teuntje, wat zitten we hier lekker.
En we zitten hier toch ook lekker. Ook Gijs...
Ja, maar daarom begon ik een beetje ik begon even met een andere toon. Daar zitten we dan in Hotel V.
Ja, maar goed, kijk, je moet ook denken, kijk Gijs, dit is het gouden duo dat nu voorbij komt.
Ach,
dus dat is
Jezus
de man met de rollator en dan zijn jongere
begeleider.
Begeleider of zoon of kleinzoon. Die daar dan met een rolstoel achterloopt. Ja. En straks zal op een gegeven moment die man... Dan
in die rolstoel ploffen.
Even in die rolstoel ploffen, even bijkomen. En dan gaat hij weer verder met de rollator.
Want hij heeft ook die rolstoel... Die houdt hij echt synchroon met het achterwerk van die man.
Ja.
Rolt hij die mee, zodat die man elk moment...
Neer kan ploffen
in zijn stoel. Ja, daar gaat hij.
Ja.
Zo, even zitten.
Lekker. Ja. Ja.
En nu?
Nou kijk, nu gaat hij even uitrusten. Oh, hij wordt nu verder geduwd. Oh.
Hij wordt nu terug.
Oh, en dan gaat die man... Oh.
Hij maakt een U-turn.
Ja.
En die jongen die duwt nu... die
you
meneer.
Turn if you want to, but the lady is not for turning. Ja, dat is... Thatcher.
Okay.
Maar goed, dus hij draait nu om. Hij duwt nu de man die nu inmiddels in de rolstoel zit. Hè, dus begeleider doet dat. En duwt daarnaast de rollator.
Ja, en weer terug. Dus eigenlijk dat hele moeizame loopje van net wordt nu eigenlijk... op een heel soort achterloze manier teniet gedaan, vind ik.
Nou, ik denk dat die man gewoon moet proberen... die moet gewoon een beetje revalideren, trainen. Dus kijken hoe ver die kan komen.
Oké.
Ja. En dan zegt hij, nou, vandaag zijn we tot de lantaarnpaal gekomen.
Morgen tot de vuilnisbak.
Ja.
Dat is waar. God, en over een paar jaar zijn wij dat, hè? Besef je dat wel?
Ik besef dat,
Of zoals met mijn kinderen, besef. Over een paar jaar zijn wij dat.
Besef.
Ja.
Oh, dus het mooie is van eigenlijk de fout besef je wordt het nu gewoon besef.
Ja, van het imperatief besef.
Besef. Oh.
Of zoals laatst een vriendje van mijn zoon zei, besef vrouw zijn.
Oh, ja. Maar zouden er dan ook weer jonge Teun en Gijzen zijn die ons dan gadeslaan en dat dan vertellen?
Ik mag hopen van wel. Dat is de Circle of Life.
Oh, ja. Om weer een prachtig lied van The Lion King.
En Elton John.
Ja, voor The Lion King.
Voor The Lion King.
Ja.
Tekst van?
Weet ik niet.
Tim Rice.
Oh ja, dat is zijn vaste...
Nee, Bernie Taupin.
Oh ja, maar wie is Tim Rice dan?
Ja, dat is een groot musical.
Ah.
Hoe noem je dat? Lyricist?
Lyricist.
Tekstschrijver. Ja.
Kan je ook zeggen. Gijs, wat was het voor week?
Ja, Teun, ik heb heel, 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 heel veel energie aan iets heel onzinnigs besteed.
Ja.
Kijk, het is zo. We hebben de hele kwestie Mark Overmars gehad.
Ja.
Die
hebben we eigenlijk nog steeds.
Die hebben we nog steeds. Die zal ik niet helemaal meer.
Er is één man in Nederland die zal die kwestie Overmars gewoon tot het einde der tijd gewoon uitwringen. Dat is Willem Vissers.
Mark Overmars al verdedigend.
Ja, maar daarmee wel gewoon week in week uit in de vlek wrijvend.
Ja, zeker.
Ja.
Hij vindt Mark Overmars het grootste slachtoffer van Mark Overmars.
Ja, maar dat was eigenlijk Paul Onkenhout.
Nee, dat was Willem Vissers.
Nee, Paul Onkenhout.
Oh ja, dat is Paul Onkenhout.
Ja.
Oh nee, toen kwam Willem Vissers daar weer. Ja, het is daar een soort nest van boomers die gewoon het weigeren ook te denken van... hij heeft iets fout gedaan, maar hem de hele tijd als slachtoffer willen framen.
En dat zijn dan allemaal voetbalverslaggevers. En die vinden dan ook dat als je dus iets daarover zegt... dan zeggen ze, dit is dédain voor de sport en voor
precies.
de sportjournalistiek.
Dus eigenlijk juist als je heel serieus met ze in discussie gaat... Je neemt ze serieus en je bent het niet met ze eens... en daar doe je kont van, dan vinden ze dat dédain voor de voetbaljournalistiek. Ja. Dus ik denk, nee... Juist het tegenovergestelde van DD.
Dat denk jij dan, ja.
Dat denk ik dan.
Ja.
Nou, anyway. Mijn vrouw, mijn eigen Aaf, had een stukje geschreven over die hele affaire. Willem Vissers ook nog aanhalend. Vol respect, want het tegen hem opnemend.
Ja. Ik ga niet de hele zaak opraken. Maar volgens mij was het zoals wij Aaf ook kennen, gewoon een... lichtvoetig, maar toch vinger op de zere plek.
Zeker,
het stukje.
Exact dat.
En het ging er eigenlijk om dat, ja, hallo mensen...
Het ging eigenlijk vooral voor mij,
ja, dat was stukje. Dus, ik las het ook zo, dit gaat over Gijs, dit gaat ook misschien over
want mijn eerste reactie, geef ik toe, toen die hele Mark Overman was, oh god, nu stort heel Ajax in.
Ja.
En hij deed het zo goed, waarom moet dit nou gebeuren? Ja. Wee mij, zouden de oude Grieken zeggen.
Opopoi.
Ja, dat. En Aaf zei heel terecht, ja, hoor eens even, als je dat de hele tijd erbij zegt, dan doe je eigenlijk die zaak tekort, namelijk dat hij die vrouwen gewoon schandalig heeft.
Precies zoals het schreef was, dacht ik van dit gaat over Gijs en misschien over Diederik, die ook de hele week alleen maar roept.
Wee mij.
Ja. Ajax gaat ten gronde. Misschien ook jouw eigen zoon, weet ik niet.
Zeker.
Ja, en het gaat helemaal niet per se over de officiële kritikasters, maar die als die zich aangesproken voelen, dan is dat...
Zeker, mogen die zich ook aangesproken voelen. Hierop kwam als reactie een tekening van de tekenaar Jos Collignon.
Even voor mensen die Jos Collignon niet kennen. Hij is ook heel goed in het tekenen van Joden met grote neuzen.
Zeker, als er iets met Israël speelt, dan is hij altijd bereid om een heel stereotype, karikaturale Joodse figuur
te tekenen.
En
zelfs als het niet per se over Israël gaat, maar het is min of meer bekend dat het om een Jood gaat, dan zou hij ook best een grote neus...
Dan schrik je daar ook helemaal niet voor terug.
Ja.
En dan altijd heel erg boos over dat antisemitisme altijd als argument wordt gebruikt om Israël te verdedigen. Nou, enzovoort. Ja. Die Jos Collignon hebben het dus over. En die kwam nu met een heel, heel, heel... Ja, ook weer op een onaangename manier een stereotype tekening van een soort heksenkring van feministes.
Ja.
Als feministes uitgedoste, of weer het stereotype beeld van feministes uitgedoste vrouwen.
Kenaus,
precies. En eentje daarvan stond met een soort hoge priesteresachtige tooi op. Stond ze met een grote takkenschaar klaar om Mark Overmars te castreren. En dat was mijn eigen vrouw, Aaf.
Ja, want daar had hij ook de letters AAF, oftewel Aaf, ingeschreven.
Zeker. Om het duidelijker te maken, eigenlijk onnodig. En onterecht had hij ook nog Aaf op haar
geschreven. Het is natuurlijk zo dat misschien dat hij ook... dat hij wil misschien wel echt mensen tekenen. Maar misschien is hij daar technisch ook weer niet zo vaardig in. Dus dat hij er gewoon ook gewoon die letters nodig heeft.
Altijd handig.
Zou kunnen.
Altijd handig
is een
om
theorie,
te doen.
Ja.
Is zomaar een theorie. Nou, deze... Oh, ik vind het een heel wansmaak. Ik bedoel, ik vind helemaal niet dat het verboden hoeft te worden.
Nee.
Ik vind helemaal niet dat hij om deze tekening ontslagen hoeft te worden bij de Volkskrant. Je zou 1000 andere redenen kunnen verzinnen om het te doen. Maar dat is gewoon een redactionele keuze. Daar wil ik me helemaal niet in mengen. Ik vind niet dat het... Maar ik vind het gewoon waar ik recht op heb, een walgelijke tekening.
Ja, en dat heb jij dus op Twitter gezet.
En dat heb ik gewoon. En toen had ik gewoon. Ik had gewoon zin om dat even te uiten.
Ja.
Om gewoon je weerzin over zo'n tekening te uiten. En eigenlijk vind ik dat je op Twitter altijd soort ironisch en boven de materie staand en met een soort knipoog en alsof het je allemaal niks kan schelen.
Het is
je moet
grappig,
uiten.
Is, laat ik zeggen dat deze visie op hoe het op Twitter zou moeten, denk ik, dat door 80-90% van de Twitteraars niet gedeeld wordt.
Nee, maar door mij wel. Ja. Ik vind eigenlijk dat je niet in een soort emotie, door emotie geleid dingen. Maar op een of andere manier had ik daar nu behoefte aan.
Ook omdat het dus, en je vond het walgelijk, en het was je eigen vrouw.
En het was mijn eigen vrouw. Dus exact dat heb ik in die tweet gezet. Wat een walgelijke tekening, naar aanleiding van het mild ironische, maar scherpe stukje van mijn eigen vrouw.
Ja.
Met die tekening erbij. Nou, dat plaatje dan.
En hoe pakte dat uit, Gijs?
Verrukt van liefde, overigens moet ik erbij zeggen dat ik het voor haar op had genomen. Zoals ze dat vond ze heel, dat waardeerde ze heel erg.
Ja,
dat pakt dan uit. Hij werd heel veel gedeeld.
Ja.
En in aanvankelijk,
ook door mijn persoontje.
Ook door jouw persoontje. En aanvankelijk ook met heel veel soort steunende reacties.
Nou, niet dat, van kreunen en steunen, maar van we steunen je.
Ja, nee, precies. Ja. Van we steunen je, Gijs. Niet van, maar we steunen je. En nou, dat gaat dan maar door. Dat had ik eigenlijk nog nooit mee. Ik meng me eigenlijk nooit in Twitter-debatten en ik stuur nooit dit soort opinierende tweets. Dus ik had dat nog nooit meegemaakt. Jij zal dat vaker hebben meegemaakt. Dan elke keer dan, als je dan Twitter opent, staat er weer zo 20 plus.
Ja, plup, plup, plup.
En heb je weer al die reacties
en
van
heb
mensen.
Je dan ook allemaal gelezen?
Ja, ik kan het dan toch niet laten om dat te gaan lezen. Dus ja, ik heb dan wel heel veel gelezen.
Ja.
Soms ga ik dan ook reageren.
En wat noem eens iets wat je dan reageert?
Nou ja, bijvoorbeeld dan ging Frank Houtappels, de tekstschrijver Frank Houtappels, ging dan zeggen dat ik Aaf klein maakte door het voor haar op te nemen en door haar mijn eigen Aaf te noemen. Want dat vond ze dan heel bezitterig.
Oh.
En dan gaf ik op mijn beurt weer seksistisch.
Oh.
Terwijl ik denk, ja, dat is de taal der liefde. Bedoel,
vind ik ook, ja, Frank Houtappels.
Dat is gewoon in pure liefde dat ik haar mijn eigen Aaf noem.
Ja.
Soms ik hoop dat ze mij ook mijn eigen Gijs noemt. En,
ik noem jou ook wel eens mijn eigen Gijs.
Nou, en dat vind ik. Dan gloei ik van trots.
Ja.
Maar het grappige is dus, eerst komen de honderden steunbetuigingen.
Ja.
En dan vervolgens raak je uit je eigen bubbel, stel ik me zo voor.
Ja.
Dan gaat Wierd Dukken bijvoorbeeld
ook
delen met
een hebben.
Commentaartje erbij. Ja. En dan komen ineens de mensen die zeggen van, nou, gingen ze natuurlijk zeggen dat de vader van Aaf er ook wel.
En de broer van Aaf.
En de broer van Aaf wordt er dan bij gehaald. Dus dat het allemaal hypocriet is. Vervolgens gaan ze zeggen van, en als Wilders en Baudet worden afgebeeld op karikaturen, mag het zeker wel en Aaf niet. Voor mij mag iedereen dus afgebeeld worden op karikaturen. Alleen vind ik het soms walgelijk en soms vind ik het gewoon een karikatuur.
Ja.
En ik wil ook zeggen, Aaf schrijft al 15 jaar, zolang als ik haar ken, schrijft ze stukjes in de krant. Dus er zijn heus wel eerder reacties geweest die ik ook onprettig vond.
Ja.
Maar de ene keer, deze vond ik echt verschrikkelijk.
Maar hoeveel energie, je begon met iets
nou,
van energie-slurpende.
Het zuigt de energie uit je gedurende 2 dagen. En op een gegeven moment kreeg ik ook gewoon een ontzettende hekel aan mijn eigen tweet. Dat ik denk van, oh god, daar staat hij weer. Met walgelijk dit en walgelijk dat.
Ja, wat ik dus dan toch meestal doe. Dat klinkt alsof dit dagelijks
aan de orde van de dag is. Maar je hebt het eerder meegemaakt.
Ik heb het eerder meegemaakt. En ik weet ook soms, als ik een column schrijf, van oh, nu gaat die reactie opkomen, hoewel dat dan soms ook weer helemaal niet zo is. Maar omdat ik dus ook dat energiezuigende zo goed ken en dat daar eigenlijk helemaal niet tegen opgewassen ben, wat dus wel raar is voor iemand die wel altijd die dingen in die column opschrijft, dat ik dan, ik ga dan dus naar mijn reacties, hoe heet dat, en dan scroll ik in 1 keer helemaal naar boven en dan is het gewoon.
Oké, dan is het weg. Heb je ze gezien, zogenaamd?
Zogenaamd,
en dan zijn ze weg.
Ja, maar ik had dus nu, vandaag had ik een column geschreven over, naar aanleiding van een interview van Friesland, van de directeur van Friesland Campina.
Ja.
En dan schrijft iemand dus, een boer. Die is ook een echte boer. En hij heet ook Kloosterboer van zijn achternaam. Ja. Die schrijft dus naar aanleiding van deze column, onderzoeksjournalistje hoor, die Teun. Daarnaast ook stikstof- en natuurkundige econoom en geopolitiek adviseur. Je had ook gewoon open vragen kunnen stellen, zoals oprechte, niet vooringenomen journalisten dat doen. Dus ik antwoord alleen maar, dit is een column, Geert-Jan.
Ja.
Nou, en dan antwoordt hij, nee, dat is flauwekul en dat weet jij ook. Nou ja, en dan eindigt hij met... en excuses zou eerder op zijn plaats zijn. Nou goed, dan verder laat ik het dan. Want dan gaan nu natuurlijk allemaal mensen en zeggen... dat het flauwekul is en dat het niet flauwekul is.
Ja, voor je het weet zit je in een hele discussie.
Ja, en ja. Ik weet wel dat ik jaren geleden... toen ik nog echt Twitter verslaafd was... stort ik me daar altijd in.
Ja.
En dat doe ik gewoon niet meer.
Nee, is, nou...
En iemand die dat natuurlijk echt dag in dag uit doet... is ons eigen Sandertje.
Ongelooflijk, hè? Ja. Dat je daar de stamina... Mm-hmm. het uithoudingsvermogen voor hebt om dat te doen.
Maar ik denk dat voor ons zuigt het energie... maar ik denk dat hij dus energie van krijgt.
Ja, blijkbaar.
Lekker uitdelen en iedereen... hoe noemt die mensen dan? Dom rechts en...
Ja. Nou, ik beleef er helemaal geen plezier aan.
Nee.
Ik wil dat verder helemaal niemand kwalijk nemen... behalve mezelf. Maar het is weer een les... dat dit soort Twitter-fitties eigenlijk niet aan mij besteedt.
Maar dat wil niet zeggen dat je niet weer... dat je dus ja, nu kom ik in de dubbele ontkenning. Is altijd heel vervelend. Dus,
altijd vervelend met de dubbele ontkenning.
Ja, het is altijd zo vervelend als je in de dubbele ontkenning zit. Dus ik herpak me.
Ja.
Ik wil je toch aanraden dat mocht zo'n geval zich weer voordoen... dat je toch weer voor jouw eigen vrouw in de bres springt.
Oké. Dus Twitter-fitties nee, voor je eigen vrouw in de bres springen ja.
En dan wat het gewoon is, je gooit die steen in de vijver... en dan laat je die steen verder en die vijver.
Oké.
Ja, dan ga je er niet meer op in.
Dan ga ik gewoon 5 dagen eventjes ook mezelf daar niet vertonen.
Ja, nou, of dan twitter je daarna iets van wat ik nu heb ontdekt van de Beatles.
Teun en Gijs.
Teun.
Ja.
Jouw week.
Mijn week, ja. Het is soms, kijk, jij zegt dan dat elke week is een week, maar soms heb ik het idee, was er nou wel een week? Maar ik heb toch wel iets geconstateerd. En of dat nou echt representatief is voor deze week, weet ik niet. Maar in het gebouw van de omroep, ik laat maar even in het midden, mensen kunnen dat zelf gaan googlen, welke omroep dat dan is. Maar wat je dus ziet, Gijs, kijk, ik geloof aan de ene kant totaal niet... dat er een soort internationaal complot is... waardoor mensen de macht gaan grijpen... en dat het corona allemaal verzonnen is daarvoor. Maar waar ik dus wel in geloof, Gijs...
Ja.
is dat er bepaalde mensen zijn... mannetjes, baasjes... die deze pandemie... die langzamerhand endemisch aan het worden is... aangrijpen om toch wat meer macht naar zich toe te grijpen.
En voel je het?
Ik voel het, ja. En ik weet dus ook bij een andere omroep... heb je ook de coronamanager... die op voortdurend overal regels maakt. Maar bij het omroepgebouw waar ik dan af en toe langskom... daar waar tot voor kort in ieder geval ongeveer niemand mocht komen... maar dan de 10 mensen die er wel mochten komen... Daar heeft deze baas van het gebouw, dus niet de omroepbaas, maar gewoon de beheerder van het gebouw waar de omroep in zit, die heeft besloten, die mensen, die mogen niet zomaar overal gaan zitten. Dus dan kom je binnen, dan heb je een hele ruimtes met stoelen en een hele kantine, en er zijn overal rood-witte linten omheen gespannen, alsof daar net een moord heeft plaatsgevonden. Het is echt ongelooflijk ongezellig. En nu heeft hij ook overal een soort sloten op de deur gemaakt, dat je overal met pasjes in moet. En er is één... deur naar een gang waarachter de studio zit... waar we dan wel eens telefoontjes opnemen of studio-opnames.
Ja.
Maar daarvan heeft bijna niemand het pasje. Dus wat wij dan doen als we dan opnemen... dan doen we daar een spons tussen... zodat je er makkelijk tussendoor komt lopen.
Ja.
Had dus iemand namens deze man ook weer die spons weggehaald... Want, dus dat is dan super onhandig... want dan kan je dus niet zo makkelijk die studio binnenlopen... want brandgevaar...
Want brandgevaar.
Want brandgevaar, ja.
Zo, een spons is toch altijd heel goed als er brand is.
Ja, precies. Maar je ziet gewoon dat mensen denken... oh, nu heb ik toch even kans om even wat meer macht naar
me toe. Dat is natuurlijk waar wel voor gewaarschuwd is... dat het weer afstaan van macht.
Ja.
Dat is heel erg lastig.
Ja.
Dus geef je een mannetje bij de omroep...
Ja.
een overheidsinstantie, wie dan ook, geef je die macht.
Ja,
ja, zie die dan,
grijp de macht.
Zie die dan maar weer eens terug te krijgen.
Ja.
Ik vind dat dus nu met die QR-codes dus ook wel een heel klein beetje.
Wanneer gaat dat los? Ja.
Ja, want ik denk van ja, er is nu bewezen dat het eigenlijk voor de besmettingen helemaal niet zoveel uitmaakt.
Het maakt natuurlijk wel uit voor de ziekenhuisopnames. In die zin dat de mensen die dus de booster hebben, die komen veel minder in het ziekenhuis.
Ja.
Maar alleen nu zijn de ziekenhuisgetallen zo laag.
Ja.
Laten we ook kunnen zeggen, oké, dan is het nu gewoon het eigen risico van de ongevaccineerden om daarin terecht te komen.
Dat denk ik wel een klein
beetje. Dus gooi nu alles open.
Nou ja, ik voel eigenlijk niet zo heel erg meer de noodzaak voor die QR-codes.
Sven Kokkelman vroeg aan Diederik Gommers of hij ook zonder aandacht zou kunnen.
En?
Ja, hoor. Ja, dit was nu even nodig. En hij was namelijk met...
Volstrekt functionele aandacht.
Ja, hij was, want ik wil toch graag uitleggen dit en dat. En hij was daar dan samen met zijn opvolger, want kennelijk gaat hij ook gewoon weg of zo.
Nou, hij wordt opgevolgd bij de IC's, maar hij heeft nu besloten om toch in het Outbreak Management Team te blijven zitten.
Oh, dus dat heeft toch, kan hij toch waarschijnlijk niet zonder de aandacht.
En de macht.
En deze man had dus gezegd... ik ben van plan nooit meer na dit optreden ongeveer nooit meer in de media te verschijnen.
Nou, succes. Ja. Ja, daar houden we je aan. Hey, en Teun, jij had dus in het draaiboek gezet...
Ik ga dat woord nou maar niet gebruiken.
Oh, ik vond het grappig.
Ja, maar
nee, goed. Ik vond het woord niet zozeer grappig, maar ik had het anders geïnterpreteerd.
Ik ben een beetje bang. Kijk, er is natuurlijk kans dat dit gesprekje weer terechtkomt bij die figuur. Dat vind ik op zich prima. Maar als we dit woord gaan gebruiken...
Oké, dan laten we het hier... Ja, we laten het er verder bij zitten.
Ja. Teun en Gijs, nu komt reclame.
Teun,
Gijs.
De Krat.
Ja.
Onze nieuwe sponsor, De Krat.
Heerlijk, hè?
Ik zit in mijn hart, inmiddels.
Soms kan toch zo'n sponsor zo snel in je hart zitten, hè?
Ja, dat je zegt, blijf daar lekker zitten, sponsortje.
Ja.
We hebben weer heerlijk gekookt uit De Krat, want De Krat is dus een soort, Het vreselijke woord is maaltijdbox, maar het is een heel charmant houten krat.
Ja, de traiteur onder de maaltijdbox.
De traiteur onder de maaltijdbox.
De beste ingrediënten, lokaal, biologisch, van dichtbij. Ja. En dan ook nog met
lekker.
Recepten. Ja.
Lekker.
Lekker.
Ja. En die kan je dus bestellen met recepten, dat had ik.
Ja.
Je kan hem sowieso veganistisch, vegetarisch of met heel biologisch vlees bestellen.
Ja.
En je kan ook gewoon een boodschappenkrat, dan geven ze je gewoon de heerlijkste ingrediënten. Mag je zelf lekker gaan koken.
Ja.
Die had jij. En ik wil even vertellen, Teun. Ik had vegetarische krat.
Ja.
En ik heb daar
alleen. Het is trouwens opvallend dat je toch vorige keer had je ook de vegetarische.
Ik probeer vegetarisch te zijn.
Oh, je probeert vegetarisch te zijn? Hoe dan?
Door geen vlees te eten.
Wat, gewoon 7 dagen in de week?
Nou ja, het is een heel lang saai verhaal. Maar dat doen we een andere keer.
Ja, buiten de sponsorverhaal.
Ja, precies. Maar ik had vegetarisch krat. En ik wil even verhalen van de vegetarische gyros die ik daaruit heb gemaakt. Jezus Christus. Ik heb echt in tijden... Nou, behalve als ik van jou kook... heb ik in tijden niet zo lekker gekookt. Zoals dat heerlijk zeg. Een lekker sausje hadden ze erbij. Ze hadden lekker rode uitjes in azijn hadden ze erbij me laten maken. Ze hadden die heerlijke vegetarische stukjes met die gyros. Ze hadden hele lekkere pita erbij geleverd. Nou, het was echt tuin. Het was een feest. Mijn eigen Aaf en ik.
Wow.
We zaten helemaal we schreeuwden het uit van vreugde.
Jeetje.
Ja, het was echt heel erg geslaagd, hè?
Ik had dus geen maaltijdkrat, Gijs, maar een boodschappenkrat.
Ja.
Dus ik kreeg gewoon een krat vol met heerlijke dingen. Met Nederlandse parmezaanse kaas.
Oh.
Met lekkere yoghurt, met lekker brood.
Alsjeblieft.
En ik had, daar moet ik nog even gaan kijken wat ik daarmee ga doen. Want ik heb een gigantische... Mijn ijskast is ongeveer ontploft van de boerenkool die daarin ligt. En, Gijs, wat heel erg leuk is, schorseneren.
Oh,
ja.
En heb je daar ook mee gekookt?
Zeker. En de schorseneren die hebben ook als bijnaam huisvrouwenverdriet. Omdat als je die namelijk schilt, dan komt er allemaal sap af en dat komt op je handen enzovoort. Maar als je ze een minuutje of 6 à 8 kookt, dan trek je die schil er zo af.
Nee.
En wat ik heb gedaan, Gijs, dit is trouwens een culinaire tip die je ongeveer altijd kan. Je neemt gewoon een grote bak voor in de oven, aardappeltjes erin, die schorseneren in blokjes. Ui in 4 gesneden ook ertussen. Stukjes knoflook. Er staat ook hele mooie, soort, bijna zwarte wortels staat ertussen. Ja, ik weet, je bent niet zo'n wortelfan. Maar dat deed je gewoon allemaal in dat blik. Olijfolie erover, rozemarijn. 30, 40 minuutjes.
Oh, wat heerlijk.
Verrukkelijk.
Maar wat wordt er een hoop met die krat een hoop vreugde in je huis ingebracht, hè?
Ja, dus, ja. Maar Gijs, het is dus, wie wil er nou geen vreugde in zijn huis... Hoe kom je dan aan die krat?
Nou, je kan je opgeven op de website van De Krat. De Krat bezorgt zijn kratjes landelijk en heeft meerdere afhaalpunten in Amsterdam.
Zijn ze eigenlijk, heel even tussendoor, Gijs, zijn ze eigenlijk B Corp gecertificeerd?
Teun, het is ontzettend leuk dat je dat vraagt. Ja. Dat zijn ze zeker. Ze zijn onderdeel van een streng gecontroleerde internationale beweging van duurzame bedrijven die streven naar een betere wereld.
Nou, wat wil je nog meer?
Ja, ik bedoel,
hoeveel
pluspunten kan zo'n bedrijf hebben?
Ja.
Anyway, ga naar www.dekrat.nl/teunengijs en ontvang 10% korting op een eenmalige krat en maximaal 3 keer 10% korting op een flexibel abonnement. Want die hebben ze ook nog, flexibele abonnementen.
Heerlijk.
De Krat.
Om lekker links, lekker rijk in je witte wijk van te genieten.
Hallo.
Hallo. Hallo, mam.
Ik hoor stemmen op de achtergrond.
Hallo. Wat zijn dat voor stemmen op de achtergrond?
Wat dacht je van de radio?
Oh, de radio.
Het hele grappige oude medium.
Wat heerlijk dat jij nog gewoon een radioluisteraar bent, hè, mam?
Ja, maar dan daardoor weet ik dat er nu een Kamerlid van Volt ook al op non-actief is gesteld.
Ja, het stond ook al in de krant.
Oh, echt?
Ja,
maar we weten niet waarom, hè?
Nee, want het was
we weten niet waarom.
Want het was overschrijdend gedrag, maar er stond geen...
seksueel bij.
Nee, er stond niks bij. Nee. Verder overschrijdend in welk opzicht?
Ja.
Ja,
een brede definitie. Het is een vrouw. Dat is weer wat anders.
Ja, ja, en ook een vrouw die het ontzettend goed deed in de Kamer.
Zeker.
Ja. Het hele Volt deed het heel goed. Dus het is een heel raar verhaal. Maar goed... Ik ben gaan zweven, hè, politiek. Heeft Gijs dat verteld?
Nee, vertel maar even aan mij en het luisteraars.
Want ik zweefde eigenlijk ter linkerzijde van de Partij van de Arbeid altijd.
Ja.
Dus, maar goed, ik zweefde eigenlijk altijd naar GroenLinks.
Ja, want wat is er nog meer ter linkerzijde? Oh, de SP zou je ook nog dan kunnen stemmen.
Ja, de SP. En ja. Maar ik ben opeens een beetje enthousiast over de Partij van de Arbeid geworden.
Hè?
Ja.
Schrik, hè?
Je gaat toch niet de naam van mevrouw... Ik ga toch niet Moorman noemen nu, of wel?
Ja.
Ja, oké. Okay. Vertel eens verder.
Waarom zeg je dat?
Nou, ik voelde het zo... Ja, weet je, dat is opeens... Hoor je heel veel mensen enthousiast doen over de Partij van de Arbeid... en die hebben het dan altijd over mevrouw Moorman. Dus ik dacht, zou Hanneke ook gewoon zo meegaan in deze stroom?
Ja.
Ja.
Ik ga altijd in stromen mee. Dat moet ik wel eerlijk zeggen. Ik ben een typische meezwemmer.
Ja.
Maar ik heb haar boek gelezen. En Gijs ook trouwens. En ik heb haar geïnterviewd. Gijs ook trouwens.
Zeker.
En ik heb haar gezien in klassen.
Ik ook.
Gijs ook trouwens.
En eigenlijk bevalt ze me heel erg.
Dat had je met Job Cohen ook ooit bijvoorbeeld.
Nou ja, ook niet helemaal onterecht.
Heb je toen
natuurlijk
niet ook... We hadden het hier eerst over te zeggen van... Ik heb nooit Partij van de Arbeid gestemd sinds de Maagdenhuisbezetting.
Ja, sinds de Maagdenhuisbezetting.
Ja, dat wist ik eigenlijk. Ik dacht dat je altijd wel zo'n soort incidentele Partij van de Arbeid stemmer was.
Nee. Ik ben wel opgegroeid in de AJC.
Dat wou ik zeggen, op de Paasheuvel.
Op de Paasheuvel. En in het Meenthuis in Blaricum. Maar ik heb er sindsdien nooit op gestemd. Ook niet toen Job Cohen aan een soort roer stond.
Ja.
Maar ik vind nu inhoudelijk en in deze tijd... en wat Marjolein Moorman zegt en schrijft... Ja. Denk ik, ja, we moeten ze toch steunen.
Wie?
We
de Partij van de Arbeid?
Ja, de linkerkant.
Maar even kijken, want je zweeft dus altijd naar de linkerzijde van de Partij van de Arbeid. Maar waarom ga je dan nu toch weer...
Omdat ik op dit moment, lokaal dan, hè, voor de Amsterdam waar ik woon...
Ja.
Het verschil tussen GroenLinks en de Partij van de Arbeid niet erg voel.
Dan kan je lekker bij GroenLinks blijven, toch?
Nee, ik vind de Partij van de Arbeid iets inhoudelijker en krachtiger. Want ik ben nu bij 2 verkiezingsdebatten geweest.
Ja.
Dus in Pakhuis de Zwijger en in de Bali, want ik wil me oriënteren. Ik ben opeens heel erg into de gemeentepolitiek.
Aandelen en gemeentepolitiek, dat zijn je 2 passies.
Ja, ik laat die aandelen even sudderen tot na de verkiezingen.
Oh, jammer, ja.
Ja, maar Hanneke, ik mag even 1 woord noemen, Hanneke. Lijstduwer.
Ja.
Ben je bereid? Ben je bereid?
Nee.
Oh, dat is niet journalistiek.
Nee, ik sta boven de partij.
Je staat boven de partij. Nou, ik vind het heel interessant, man. Ik moet het wel eventjes op me in laten werken en het verwerken ook.
Je hebt er ook weinig verder tegen in te brengen of aan te vullen, Gijs. In dit
klopt.
Ja.
Klopt.
Wat vind je van dit betoog van je moeder?
Ja, ik heb gewoon moeite met de Partij van de Arbeid altijd. Ik vind het een lastige partij. Ik bedoel, ik kan niet echt inhoudelijk gezien echt een hekel aan ze hebben. Maar de machinaties van die partij.
Ja, maar ook een beetje de managers die overal de kop opsteken.
Die managers die overal de kop opsteken. En, En toch ook die nivelleringsgedachte die daar altijd een beetje in zit.
Ja, maar daar is Hanneke nu juist voor de nivelleringsgedachte.
Ja, weet ik. Nee, dat weet ik. Dat weet ik.
Ja.
Vind ik moeilijk. Maar dat zei ik ook tegen Marjolein Moorman. En die ik echt heel sympathiek vond. Maar die wilde daar toen ook heel lang over gaan praten.
Dat wilde je niet.
Dan dacht ik van, oh ja, ja.
Heb ik nou deze doos van Pandora weer geopend?
Dan zit ik heel lang over nivelleren praten met iemand die daar echt verstand van heeft.
Ja, ja. Ja. Marjolein Moorman is geen doos van Pandora, echt niet.
Nee, nou, wel ze tot nivelleren.
Ze zei niet, maar je opent de doos van Pandora.
En nivelleren. Ze zegt gewoon, je moet ongelijkheid bestrijden.
Ja.
Nee, bestrijden.
Ja, dat vind ik ook. Maar het gaat een beetje om hoe je het bestrijdt.
Maar Gijs, als je daar tegen bent, dan ben je dus eigenlijk ook tegen alles links van de Partij van de Arbeid.
Ja, zie je, en dit soort discussies, terwijl, ja, Jezus Christus, voor je het weet stuur ik weer een tweet en zit ik er dagenlang hierover te discussiëren.
Ja.
Hé, maar mam, je hebt ook nog allemaal research over Ralf Inbar.
Ja, ga je wel even op vertrouwd terrein.
Of wil je het daar volgende week over hebben?
Nou, we hebben het feminisme al zo ver vooruitgeschoven. Ja, laten we Ralf Inbar even kort afhandelen.
Even kort Ralf Inbar doen.
Doet dat wel recht aan de hele persoon Ralf Inbar? Om nu even kort, dat we het heel lang over Marjolein Moorman hebben, dan heel kort over Ralf Inbar. Is dat nou helemaal in perspectief?
Waar zijn we dan precies mee bezig?
Marjolein Moorman is wel actueler dan Ralf Inbar, hoor.
Ja, en juist daarom. Maar Marjolein Moorman dopt haar eigen boontjes wel. En boont haar eigen dopjes. Terwijl Ralf Inbar, die ligt in zijn graf. En daar moet gewoon voor gevochten worden.
Ja.
Voor elke
Waarom
centimeter.
Waarom moet daarvoor gevochten? Waarom
nou, ter nagedachtenis, om de nagedachtenis van Ralf Inbar
veilig te stellen.
Ja.
Het Ralf Inbar Instituut.
Ik zeg dat we toch Ralf Inbar even... Dat we Ralf Inbar toch even naar de volgende week tillen, hoor. Zeg
wat wij zeggen, okay. Man? Hij heet eigenlijk?
Hij heette eigenlijk Ralf Kamp.
Ralf Kamp.
Jezus. Omen, nomen est omen,
ja.
Hè?
Ja. Nou,
nomen is... En hij is heel zielig gestorven in een Duits ziekenhuis.
Echt?
Verder zeg ik niks.
Oké, de rest is...
De rest wel voor volgende week.
Ja.
Hoe gaat het verder met je? Want het was het heerlijk om weer naar Ajax te gaan, hè?
Oh, het was verrukkelijk.
Ja, we zaten
te
genieten.
En ze speelden zo lekker.
Heerlijk.
Ze speelden... Het is ontzettend technisch, heel leuk. En het stadion voelde toch als vol. En het was echt heerlijk.
Ja. Hey, en ben jij...
Ik heb gisteravond, wou ik ook nog even zeggen, per ongeluk op NL Ziet de verschrikkelijke jaren 80 gebinged.
Ja.
En dat is zo goed.
Ja? Heb je ervan genoten?
Het eerste deel moest ik echt even leren lezen, zal ik maar zeggen.
Ja.
Maar toen ik per ongeluk 9 delen achter elkaar heb gezien, zat ik huilend op het laatst op de bank.
Echt? Ach, echt. Man.
Het is echt supergoed.
9 delen lang heb je achter elkaar gezien.
Ja, ja.
Nou, geweldig.
Hoe zou je nou van Kamp naar Inbar komen? Dat vraag ik me toch wel af. Maar misschien wel dat we daar volgende week...
Gaan we volgende week...
Een tipje van de sluier.
Ja?
Ja.
Israëlische vertaling van Kamp is Inbar.
Is het een tipje van de sluier? Of is het gewoon het hele antwoord?
Ja, is het gewoon een totale reveal. Nou, man, we gaan morgen...
Is het een totale spoiler?
We gaan morgen de hele Ralf Inbar en het Spinoza Lyceum doornemen.
Oh, dat vind ik leuk.
Tot morgen, man. Of tot morgen. Tot volgende week,
dag,
man.
Tot volgende week.
Ja, tot volgende week. Dag.
Dit is de stem van de elite.
Teun, ik heb het gevoel dat Joris Luijendijk was natuurlijk omnipresent vorige week.
Ja.
Zeker na vorig weekend. Toen heb ik me daar even over opgewonden en toen wilde ik het eigenlijk gewoon weer laten gaan.
Ja.
Maar ik heb het gevoel dat hij nu zijn voetje tussen de deur heeft.
Maar dat is
en
dus
niet meer,
ook irritant
en
dat
weggaat.
Wij het er nu ook weer over hebben. Dat,
ja.
Dat was precies dat ik appte jou over Joris Luijendijk, want die was bij Buitenhof. Is eigenlijk een beetje afgegaan. Maar het gek is, misschien maakt het dus ook niet uit dat hij is afgegaan.
Ja.
Want we hebben het er gewoon weer de hele tijd.
Hoe cares om met mijn dochter te spreken?
Hoe cares?
Hoe cares? Maar hij is zo... En door dat hele optreden bij Buitenhof was natuurlijk gewoon los van of hij gelijk had. En of het was gewoon legendarische tv.
Ja, waarom?
Ja, omdat als dingen echt cringe zijn op tv, echt ongemakkelijk. En dat was al vanaf het moment dat hij aangekondigd werd en die soort stommelend, al stoelen omgooiend, door die studio liep en aan tafel bij Twan Huis ging zitten. En hij keek zo ongemakkelijk.
Hij keek dit soort schuin omhoog als hij moest nadenken.
Ja, als hij moest nadenken en hij voelde zich volgens mij heel erg aangevallen. Ja, of zo,
ik
ben nu heel kwetsbaar. Mijn stem wordt ineens heel dun. Dat had ik bij The Guardian ook altijd.
Maar was dat dan wel echt? Of was dat ook van, want wij moeten, want daarna zei hij, wij moeten als witte mannen moeten we ons ook kwetsbaar opstellen.
Nou, ik denk wel dat het echt was, maar ik denk dat hij dus er heel slecht tegen kan als hij in een ongemakkelijke situatie is of zo.
Ja.
Dat ik ook denk, ja, kom op, je man, schrijft je hebt een boek, vinkjes. Je hebt 7 vinkjes, schrijf er een boek over, ga even debatteren erover.
Ja.
Ja, en toen werd hij aangevallen door Nelly Kroes en Sylvana Simons, want ze allemaal niet kloppende dingen in dat boek had geschreven.
Ja, maar die Nelly Kroes, ja, die, ja, dus zei van, nou, je zei dat ik... dat mijn vader zo'n achtergrond had, maar dat had hij niet. En je zegt dat ik mijn manier van praten heb veranderd, maar ik praat altijd al zo en mijn vrienden herkennen zelfs mijn rollende R.
Ja.
En dus nou ja, en als ik dat dan weet, dan denk ik van ja, dan hoef ik de rest van het boek ook niet te lezen. Dan heb ik gewoon heel erg twijfel over of dat dan wel allemaal klopt. En hij... Daar
zit dat mijn app oprecht.
De echte excuses voor aan. Maar ja, goed, toen was voor mij was het inderdaad het boek wel echt al weggeveegd.
Ja, en dan een foutje maken kan toch? Ik vind het wel een raar foutje, moet ik zeggen. Ja,
maar kijk, het punt is wel, kijk, net zoals ik dus had over die. Dus hij denkt van. Wij zijn zo. Wij met een bepaalde achtergrond. Die kunnen ons alles permitteren. En nou, dan. Nou, kijk, dus wat hij. Net was wat hij over die kleren van Rob Jetten zei, hè?
Ja.
Dus hij bedoelt eigenlijk van, kijk nou wat andere mensen een strijd moeten voeren.
Ja.
En die moet dan expres altijd puntgave kleren aan hebben. Of iemand moet een ander accent aannemen om mee te kunnen doen. Dus hij doet eigenlijk van, moet je kijken hoe zwaar die mensen zijn. Maar eigenlijk is dat toch deep down heel beledigend.
Ja, en aanmatigend.
En aanmatigend.
Ja.
En dat vind ik dat...
Ja, zo van... Kom maar, klein provinciaaltje.
Met je mooie
ik ben kier. Joris Luijendijkje en ik ga je even op het schildje hijsen... Ja. En zeggen hoe goed je het gedaan hebt.
Ja, dus dat
het is helemaal niet erg dat je praat als een robot. Dat snap ik heel goed.
Ja, ja. Heel naar. En dan ging hij ook nog even zeggen van... Wat was dan het moment... Oh ja, er was nog een confrontatie met Twan Huis.
Ja.
Dus want daarom zijn wij dus niet geschikt om leiding te geven... omdat wij al die ervaring niet hebben. En daarom ben jij ook niet geschikt om dit debat te leiden.
Ja.
En toen ging Twan Huis zei van... Nou, hallo...
Ik ben wel geschikt.
Ja, nou pak jij de zendtijd om even je eigen punt te maken. Hij was
zo ongemakkelijk.
En toch nog steeds arrogant. Ja.
Ja, maar dat is dus eigenlijk... Misschien is dat dus waarom Joris Luijendijk niet uit mijn bewustzijn verdwijnt.
Ja.
Er zit iets scheefs in het feit dat hij... Kijk, want op zich, hij maakt een valide punt.
Ja.
Daar is niet zoveel mis mee. En ook in die zin, daar kan je ook weinig op aan te merken hebben. Omdat het de wereld verder zal helpen als we allemaal naar dat punt luisteren... en ons ernaar gaan gedragen, tenminste tot op zekere hoogte. Maar er zit iets scheefs en irritants in de hele manier waarop je het doet. En er is heel moeilijk de vinger op te leggen wat het nou precies is.
Ja.
Maar ik vind dat wat jij zegt wel goed, dat het iets heel aanmatigends heeft. Dat het zoiets van, kom maar hier kleintje, ik leg het je wel uit en ik steun je wel.
En ik zal even wat jij misschien niet zo handig verwoord, even zo verwoord dat de hele massa van Nederland het wel begrijpt. Wat er ook nog opmerk was, we zouden het eigenlijk heel kort hierover hebben.
Ja.
Maar dat hij zei van, wat was dan het moment dat hij dus tot dit volle besef kwam? Nou, dat was dus eigenlijk toen hij dus in aanraking kwam met het werk van Gloria Wekker. Tot voor kort ging het de hele tijd niet over Gloria Wekker... die dit punt van de 7 vinkjes, niet met dat woord... maar al lang en breed had gemaakt. En dat is dus waar veel mensen aan kwaad over zijn. Van ja, nu ga jij er dus weer met je aanmatige toon mee vandoor.
En
hij had het hele tijd over dat hij bij The Guardian... Hè, och ja, arme ongeprivilegeerde jongen daar bij The Guardian... dat hij niet mee kon bij The Guardian... Maar nu zat hij dus tegenover Sylvana Simons. Zat hij van, oh shit, ja, die Gloria Wekker heb ik eigenlijk een beetje verwaarloosd. Die noem ik nu dan maar eventjes. Ja, het was eigenlijk dat ik met Gloria Wekker... Dat is echt daar kwam alles voor mij samen.
Ja.
Ja.
Prijs Gloria Wekker dan wat eerder prijs, ook. Ja, ja,
precies. Even tussendoor, die Sylvana Simons... die kan ook niet genoeg geprezen worden, vind ik. Wat een... Ja, ik vind het... Als ik haar dus zo zie in zo'n debat... dan zie ik ten eerste dat ze dus heel lang... de rust weten bewaren, heel lang iemand kan... Ik zou zelf al veel te opgewonden raken en er al in willen springen. Dan echt heel lang. En dan pakt ze het woord en dan zegt het echt even gewoon... pats, 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 maar toch in een soort helder betoogje... even uiteen wat er niet klopt. En als er dan iemand wil op... Nee, even, want anders dan raak ik mijn punt kwijt. En zegt Van Hals, oké, maak jij je punt af... en dan moet jij je punt even onthouden. En dan heeft het gewoon een heel helder betoog... in mijn optiek sympathiek blijvend...
Ja.
Dat is gewoon heel goed. Echt een sieraad voor het parlement.
Dat zou je even gezegd hebben.
Ja.
Teun en Gijs. Nu komt reclame.
Teun, Gijs. De koffiejongens. Ja. I love de koffiejongens, ten eerste.
How can you not love the coffee?
How can you not love the koffiejongens? Ja. Hun heerlijke pastelkleurige koffiecupjes.
En toen een beetje denk ik, had vroeger had ik
lekkere koffie.
Spaarde ik voor het verzameld werk van Simon Vestdijk. Die had ook van die pastelkleur. Wat eigenlijk, ja, maar goed. Ja. Gijs.
De koffiejongens brengen jou weer terug naar Simon Vestdijk.
Ik zou ook zeggen, dat zou een goede slogan zijn voor de koffiejongens. How can you not love the coffee?
How can you not love the koffiejongens? En de koffiejongens, die gaan voor echt lekkere koffie.
Ja.
En ze vragen zich ook af, wat zijn nou de echt lekkere momenten voor een kop koffie? Nou, Teun,
ja.
Ik denk dat wij er een heel helder betoog over hebben.
Ja.
Want wij zijn van die mensen,
ja.
Mannen,
ja.
Jongens, kerels, die zeggen...
Ja, kerels, ja, ik voel me niet echt een kerel. Wel een man, maar niet echt een kerel.
En ook een jongen.
En een jongen, ja. Ja.
Een koffiejongen misschien wel.
Oh, zeker, ja.
Ja, maar geen kerel.
Nee.
Nee. Ik voel met je mee.
Ja.
Maar het heerlijke van koffie is dat het natuurlijk ook een heel sociaal ding is.
Ja.
Dus dat jij hebt een tijdje lang, jaren geleden, had je ineens iets principes. Ik drink geen koffie meer.
Ja, dat was eigenlijk bijna het einde van onze vriendschap.
Ja, omdat het ook is... bedoel, als je dan tegendrinkt, dan doorbreek je de sociale code. Want het is echt zo... Je spreekt af, je gaat ergens naartoe... of je gaat lekker thuis zitten met je cupjes
Gijs,
koffie.
Gijs, was een van de grootste vergissingen in mijn leven.
Dat was echt een fout. Maar ja. Goed, je bent erop teruggekomen. Dus ik wil dat je verder niet nadragen. En denk je, hé, lekker.
Ja.
Koffie.
Ja, ook echt, jongens, zullen we even koffie drinken?
Een kopje koffie drinken.
Ja, en dan heb je dus die hoeveel heerlijke smaken hebben ze nou ook weer, Gijs?
Nou, het waren er 5. En ja. Toen dacht ik altijd van, nou, meer heb je niet nodig. Ja. Bleken er 6 te zijn.
Ja.
Want ze hebben er eentje bijgevoegd en nu zijn het 6 heerlijke smaken.
Ja, ja, van het allemaal uitdijende universum. Ja. En is toch heerlijk, Gijs, hier staat ook zo'n apparaat.
Ja.
Doe je gewoon die koffiejongens koffie erin. En dan gaan wij samen, hebben we dan een heerlijk koffiemomentje.
Een heerlijk koffiemomentje, ja. Met elkaar.
Ja.
Ja, het is een soort, het is iets metafysisch bijna.
Ja.
En het is een soort contact op een heel esoterisch niveau.
Het is iets metafysisch en het is een soort contact op esoterisch niveau. Ik had het niet mooier kunnen zeggen.
Nee, toch? Nee. Zo is het toch?
Ja. Ja.
En het is gewoon de ultieme, nou niet de ultieme bevrediging, maar een ultieme vorm van bevrediging is,
ja,
het.
Een ultieme, ja, ja,
een,
Gijs,
ultieme,
ja,
vorm van bevrediging,
ja, en Gijs,
is het.
Wanneer is, en het kan nog intiemer wilde ik zeggen, maar het kan, ja, nog ultiemer. Ja, ik, ja, raak een beetje opgewonden van al deze geile koffiepraat. Want we kunnen namelijk ook echt lekkere korting geven, Gijs.
Heerlijke korting. Ja. Want, Teun, de korting, de code,
ja,
Teun en Gijs.
Ja.
Als je dus gaat naar dekoffiejongens.nl/Teun en Gijs... en je, ja, vult de code Teun en Gijs in... krijg je 2 keer €5 korting... op je eerste 2 bestellingen van een abonnement. Nou,
ja,
Teun, dus dan heb je 2 keer €5 korting... op al deze heerlijkheid van die koffiejongens...
waar je al deze heerlijke
koffiemomenten, ja, mee kan beleven.
Juist.
Ja, het is gewoon, het is te veel bijna.
En hoe doen mensen dat dan? Waar moet ze heen?
Naar www.dekoffiejongens.nl/Teun en Gijs.
Kind kan de was doen.
Koffiejongens. Nou, Teun, het is altijd, als we klaar zijn, denk ik van... nou, we hebben het er toch maar weer opgezet.
Ja, knap van ons.
Knap van ons, ja. Well done. Maar ik denk toch ook altijd weer van...
meer van dit.
Meer van dit.
Ja.
Ja. Grappig is dat, hè?
Ja, nou ja, ja, het is fijn is wel, Gijs. Kijk, als mensen nou denken van... ja, hoe overbrug ik deze week... dan kunnen ze gewoon elke ochtend naar jou en Marcel luisteren.
Zeker, ja, 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 zeker.
Het is natuurlijk niet zo leuk als dit, maar het kan wel gewoon.
Het is ook leuk.
Het is ook leuk.
Anders leuk.
Anders
het is meer van dit, maar, ja, dan weer heel anders.
Ja, precies. Ja.
Klopt.
Juist.
Ja.
Maar
jij blijft altijd mijn Teuntje.
Ja, ja, jij mijn Gijsje. Gijs, ik vond de aflevering zeer goed muzikaal omlijst vandaag.
Door Jan en Kees Groenteman.
Ja.
Vocale Kiki Jaski.
Juist.
Alles heel vaardig in elkaar geëdit door Kees Groenteman zelf.
Yes. Oh, het is wel echt een
Groenteman
enterprise dit.
Zeker.
Ja.
Maar ook een De Vries enterprise.
Ja.
Want de hele gang van zaken rond alles eigenlijk wordt geleid door,
ja,
Guusje De Vries.
Maar we hebben dus niet gemeld dat Guusje vandaag dus, ja, voor het eerst... niet voor het eerst, maar in ieder geval was het er weer eens niet bij.
Het was vrij spelen vandaag.
Het was vrij spelen, ja.
Nou, moet ook kunnen af en toe.
Als mensen nou sponsor willen, want die denken van... goh, dat was leuk, zeg, wat we net hoorden, die sponsor bijdragen. Dat willen we ook wel.
Ja, stuur een mailtje naar info@meervandit.nl.
Ja. Is het tijd voor de Beatles-tip?
Tijd voor de Beatles-tip. Ik was trouwens naar de het hele rooftop-concert werd vertoond in de IMAX-bioscoop.
Oh.
Alleen dit weekend. Nou, dat was een weergaloze ervaring.
Ja?
Ja, was echt fantastisch. Was superleuk. Maar goed, we hebben het al zoveel over de rooftop en over Let It Be,
nou ja,
en over Get
Back. Daar kan je niet genoeg over hebben.
Nee, dat is waar. Dat dijt ook alsmaar uit.
Ja.
Het was heel mooi gemonteerd, weer met allemaal split screens en om ze met gek op split zulk screens. Goed geluid, zeker met zulk goed geluid en zo groot gewoon lekker te zien spelen in al hun scruffy kleren. Dat was echt een groot genot. Maar goed, ik was omdat we in de zo diep in de MeToo zaten en John Lennon dus een soort herboren of soort newborn feminist werd ergens in de jaren eind jaren 60, begin jaren 70 onder leiding van Yoko Ono.
Terwijl hij dus ook onaangenaam was.
Terwijl hij dus ook een harde onaangename kant, zeker tegen vrouwen met veel jaloezie had, dacht ik van ik ga even deze cyclus, de John Lennon is niet zo aardig tegen vrouwen cyclus afmaken. Het goede van John Lennon is altijd, vind ik, waarin hij zo anders is dan Paul McCartney, die een soort muzikale toverwereld oproept, is het bij John Lennon zo dat welk liedje je van hem ook hoort, en ook als het hele erge, heerlijke bubblegum muziek is die hij maakt, toch, als je goed luistert en ook als je naar die teksten luistert, krijg je altijd een heel direct inkijkje in zijn inktzwarte ziel.
Ja.
Want hij is bereid, hij had natuurlijk een fantastische geest en hij was bereid om zichzelf helemaal te delen met ons, zijn publiek en ook zijn donkere kanten. Dit alles verpakt in de meest verrukkelijke muziek. En dat gold dus ook wat betreft zijn jaloerse kanten en zijn licht gewelddadige kanten. Ik had vorige keer het liedje Run For Your Life van Rubber Soul. En ik wil eigenlijk in diezelfde serie, en daar ga ik denk volgende week ook nog even mee door. Maar deze keer luisteren en je kan hem aanklikken in de Spotify link in de show notes naar het nummer van A Hard Day's Night. Volgens mij, You Can't Do That.
Teun en Gijs. Vertel hem alles.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
Hey folks, it's Mark Maron from WTF. I've been talking to all kinds of famous people in my garage since 2009, including a sitting president.
You know, I don't imagine you were flying in here on the chopper thinking like, you know, I am nervous about Mark.
No, I wasn't.
Okay, well, that's good.
That would be a problem.
It would be a problem.
If the president was feeling stressed about
it. Coming to my garage.
Coming to your garage.
And now there's even more WTF when you subscribe to the full Marin to get weekly bonus content and all WTF episodes ad-free. Listen to WTF wherever you get podcasts and subscribe to the full Marin at go.acast.com/WTF.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.